voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 26, vers 1 tot en met vers 15. De te zingen psalmen zijn psalm 122, vers 1, psalm 41, vers 5, 6 en 7, psalm 109, vers 10 en psalm 139, vers 14. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 26, vers 1 tot 15. De te zingen psalmen zijn psalm 122, vers 1, psalm 41, vers 5, 6 en 7, psalm 109, vers 10 en psalm 139, vers 14. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit morgenuur staan in de naam des Heeren Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God, den Vader, door Jezus Christus en zijn Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen naar wel op Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt zie. Wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1. samen luisteren naar de schriftlezing. Matteüs Evangelie, daarvan hoofdstuk 26, de verzen 1 tot en met 15. Maar voorafgaande schriftlezing stellen we ons samen eerst ons gezag van de 10 geboden des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. En als nu Jezus de Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan, tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepreekt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven en ik zal u overleveren? En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen.
Voor ik wil overgaan naar de tekst voor vanmorgen. Hoe komen we altijd maar weer aan een tekst om te preken? Iedere week weer verrassend. Ik heb 7 maal verschillende preken gehouden over de gang van de Heer Jezus door de Hof van Gethsemane. In het begin van de week stel ik me de vraag: en hoe nou verder? En ik las verder naar Gethsemane. Hè, dat er staat dus dat er een bende kwam. Oh, die bende, die kom ik tegen in mijn eigen hart. Het is wat van binnen het hart van de mens. Daarom is het goed om daar eerst een nadruk op te leggen. En viel mijn aandacht op Judas. En had ik overdacht, dat wil zeggen de tekst, en kwam ik uit bij de gedachte van de droefheid van Judas. Toen las ik verder ook de droefheid van Petrus. En dacht vanmorgen met u over de droefheid van Judas te spreken, vanmiddag met Gods hulp, over de droefheid van Petrus. En dat we steeds meer zuchten in het gebed tot God: Heere, wie ben ik? En wat is mijn berouw? De tekst voor vanmorgen vindt u dus opgetekend. In de eerste plaats lees ik u voor Matteüs 26, de versen 14 en 15. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilverlingen. Dan gaan we naar het volgende hoofdstuk, 27. En lees u voor vanaf vers 3. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar ze zeiden: wat gaat ons er dan? Gij mocht toezien. Zij was thema boven deze tekst woorden het berouw van Judas. En spreken we nu in eerste plaats over Judas als discipel. In de tweede plaats Judas als verrader. En ten derde Judas berouw. Maar we gaan eerst zingen op Psalm 41, wat de handel en het gedrag van Judas reeds onder woorden wordt gebracht. En daarvan vers 5, 6 en 7, 7,5 psalm, waar alles in staat. Psalm 41, de versen 5, 6 en 7. jongens en meisjes, jullie weten het. De Heer Jezus had 2 discipelen met dezelfde naam. Ze heetten allebei Judas. Ze kregen ook allebei een bijnaam om ze bij elkaar te scheiden. Judas Iscariot. Iscariot, dat was een stad in Israël waar hij geboren was. Die hem ook zou verraden. En de tweede, dat is Judas Thaddeus, ook wel genoemd Lebbeus. En deze Judas, daarvan lezen wij, kort voor de openbaring van Johannes, het boek Judas, de brief van Judas, die hij geschreven had onder leiding van de Heilige Geest, en wij ook nog op de kansel voor ons hebben liggen, die brief van Judas. Maar nu gaat het om die eerste Judas van Iscariot. Wat weten wij van hem? We weten dat hij ook als kind is geboren. En dat zijn ouders wellicht grote verwachtingen hadden van hun kind. Want er waren vooral ook in die dagen heel wat vrome ouders die uitzagen dat ze vader en moeder mochten worden van een profeet, van de Messias, van de Christus. Zoals eeuwen ervoor dat ook was, bijvoorbeeld met de ouders die hun kind de naam Noach hebben gegeven. Zoals er een uitzien en verlangen naar de komst van Christus. Waarom merk ik dit op? Omdat ze een bijzondere naam hebben gegeven. Want er is er eigenlijk maar één die deze naam mag dragen, kan dragen. En dat is de Heer Jezus. Hij is Judas. Want die naam betekent Godbeleider. Of Godlover. Daar zag de grond van mijn opmerking. Dat die ouders zo licht grote gedachten hadden en bemoeienissen met dit jongetje. Toen dat jongetje 8 dagen oud was, werd hij besneden. En werd hij het verbond met Israël ingelijfd. En mocht hij de naam van Sion's kind dragen. Dan komen er wel 30 jaren waar wij niet wat lezen over Judas. Maar na die 30 jaren wel. Want toen werd hij door God geroepen om discipel van de Heer Jezus te zijn. Want de Heer Jezus had in mezelf gezegd: heb ik u niet 12 uitverkoren? Daar hoorde Judas ook bij. Ik kan me voorstellen, zijn ouders hadden geleefd, dat ze elkaar hadden aangekeken en gezegd dat hij de Heer Jezus volgt en geroepen is door God om zijn discipel te zijn. Dan krijgt zijn naam een dubbele betekenis. Want dan zal hij ook in de praktijk God gaan beleiden. Die God in Christus wil zijn voor een arm en een schuldig en een verloren mens. Want ook Judas, zegt de Heer Jezus zelf, Jezus geroepen van Gods wegen om achter de Heer aan te gaan. We moeten niet denken dat Judas maar zo de Heer Jezus me daar eens gaan volgen omdat hij dat leuk vond of iets voor getrokken voelde van binnen zijn hart. Nee, hij is door God geroepen. Vele van de discipelen hebben het ondervonden dat de Heer bij hen kwam en dat hij tot hen sprak: volg mij. En het woord volg mij droeg de Heilige Geest in hun hart, gaf gewilligheid om die stem te gehoorzamen, kreeg een verbroken hart en verslagen geest in verwonding en aanbidding, dat de Heer hem waardig had geacht om in zijn wijngaard dienstbaar gesteld te mogen worden, om uit te mogen gaan met hem, zoals hij dat gedaan heeft. Judas heeft gepredikt als discipel. En wat heeft hij gepredikt? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dat niet alleen. De Heer Jezus heeft ook Judas en andere discipelen 2 en 2 uitgezonden om Gods woord te verkondigen, en dat niet alleen. Maar we lezen dat de discipelen ook de macht en de kracht en de gaven hebben ontvangen om doden levend te maken. Om mensen die ziek, ernstig ziek waren, of die vervuld waren met de duivel, daarvan te verlossen en te genezen. Zodat ook er sprake uitging overal waar Judas en zijn metgezel Gods woord had gepredikt, had hij maar 1 doel en het was om te prediken wat Johannes ook had gezegd. Zie, hij komt. Zie, hij is het midden van u. Judas spreekt niet zichzelf, dat lezen we nergens. Voordat hij Jezus heeft verraden, lezen we alleen maar in de evangeliën dat hij een betrouwbaar discipel was. Hij werd zelfs penningmeester van de discipelen, van de gaven die ze ontvingen en het geld wat het kostte om ook te eten te kopen, daar zijn we hier bij verdieping. Judas had de beurs, die had de portemonnee. Een zeer vertrouwd persoon. Niemand die enige argwaan koesterde over Judas. En Judas koesterde ook geen enkele argwaan over zichzelf. Hij had immers een roeping. Daar kwam ook openbaar een moment dat we lezen dat de duivel in hem was gevaren. En vanaf dat moment lezen wij heel negatief de persoon van Judas in de Bijbel. Voor die tijd niet. En dat komt ook openbaar als je hem aan de maaltijd ziet. En dat de Heer Jezus dan zegt: Eén van u zal mij verraden. Ze schrikken allemaal geweldig. Niemand acht zich daar te goed, te vroom en te gelovig en te bekeerd voor. Nee. Want ze zeggen allemaal: ben ik het, Heere? En ook Judas. In 1 evangelie wordt hij de laatste genoemd die dat zegt: ben ik het, Heere? Gij hebt het gezegd. Zeer aangrijpend. Wat bedoelen we met aangrijpend? Wel, omdat de Heer nog gesproken had: de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat, Maar wee die mens door welk hij verraden wordt. Toen de ouders dat jongetje met de achtste dag hadden laten besnijden, wisten zij ook niet dat er boven zijn leven geschreven stond als kind: het ware beter dat hij nooit geboren ware geweest. Dat lag ook voor die ouders en ook voor Judas persoon verborgen. De les, dat geldt ambtelijk en persoonlijk. Om met deze gedachte in te keren tot jezelf. En waarom? Omdat wij misschien de Bijbel lezen en de praktijk van het leven ons leert dat in het hart van de mens de duivel kan varen als een engel des lichts. Hoort u? Als een engel des lichts. Die komt met de Bijbel, met de Statenvertaling, de kanttekening onder de arm tot u. Zonder liefde. Maar dat merkt u niet. Dat voelt u niet. Maar dat kent u niet. Hij brengt het woord Gods in je hart. En dan meent u dat u gelovig bent en dat u de voetstappen van Jezus volgt. Dat kan heel rechtzinnig zijn, dat kan heel degelijk zijn. Maar een hele zuivere leer gepaard gaan. En u hebt het niet in de gaten, of toch wel, op een gegeven moment, dat u zichzelf bedriegt voor de eeuwigheid. En meent dat u Jezus volgt, omdat u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat het met u niet meer is zoals het vroeger was. Misschien wel een stilstand gekomen in je leven. Een ommekeer gekend in je leven. Zonder het zaligmakend Godswerk in je hart te kennen. Daarom hebben wij ons ook af te vragen. Want je leeft maar één keer met mij, je sterft maar één keer. En dat is, ben ik het Heere? Daarom ligt het ook zo nauw. Om over die persoon van Judas, die zelfs de zoon des mensen heeft gekust. Nou, dat is toch een liefdedaad, hè? Als iemand een kus geeft, dat is een liefdedaad. Dat deed Judas Jezus. Niemand zag dat het een gemene, een verraderskeus was. Ze dachten, alle die man is vervuld ook met de liefde. Met de liefde van Jezus. En het kan niet alleen gepaard gaan dat wij heel degelijk, heel rechtzinnig, heel bevindelijk onder bedriegen voor de eeuwigheid. Dat kan ook wezen op grond van allerlei dwaaleringen die de kerken binnensluipen. En vanuit allerlei evangelische stromingen en secten steeds meer in de kerk binnenkomt. Ik herinner me van enkele weken geleden dat ik in ons dorp op vrijdagavond een catechisatie hield voor studenten die door de week niet naar de catechisatie kunnen. En die komen dan vrijdagavonds. En toen ging het aan de hand van een catechisme met Hellenbroek over de gaven van het geloof en de gaven van God en over de wil van de mens. We hadden zo wat gedachten in het midden neergelegd, heel simpel, eenvoudig en kort, van Homarus, die de Dordtse synode voorzat, en over Arminius, de remonstrant, over die vrije wil. Wat een schok ineens. Als er een zegt, ja maar dominee, ik heb Jezus aangenomen. Want ik heb een vrije wil gekregen in Adam. Om het goede of het kwade te doen. En het is mijn vrije wil. Zegt u nou niet dat die wil geknecht is? Daar heeft Luther ook een boek aan geschreven naar Erasmus. Want ik voelde het in mijn hart. Dat ik hem heb aangenomen. Hij biedt zich aan. En hoe gaat het in onze preken van onze dominees? Ze zeggen, ja gemeente, het is een algemene aanbod van genade. Ik preek u Jezus Christus en die gekruisigde. En dan? Dan houden jullie stil. En wat ga je dan doen? Dan ga je uitleggen hoe je bij hem kunt komen. We worden niet in de hand tot Jezus geleid, nee. We moeten eerst kennen onze zonden en ellende en andere diepten en benauwdheden en angsten voor de hel. Dat is allemaal niet nodig. Dat heeft Jezus gedaan. En daarom zit er een kerk vol met mensen die allemaal onbekeerd zijn. Hij kreeg hulp van twee andere studenten. Die zeiden, ja, wij zijn niet gewoon om te spreken, die vrije wil, want die is er niet meer, alleen om kwade te doen. Maar dat ik nu ook Jezus heb aangenomen, dat is Gods wil. Ik zeg, heeft Jezus jou aangenomen? Ja hoor, alleen de stilte der eeuwigheid. Heeft hij mijn naam geschreven, boek des levens des lams. Oh? En hoe is dat dan gegaan in je leven? Ja, zijn liefde kwam tot mij, dat hij mij lief had. Dat hij van mijn bloed gestort had aan het kruis. En dan moet ik in hem geloven, en dat doe ik nu ook. Maar is jouw wil dan gekruisigd? Zie, u begint er weer moeilijk te doen. U gaat weer allerlei dingen zeggen erbij halen. Om mij te leren dat het niet echt is. Maar ik laat me niet ontfutselen hoor. Ik zie jongen, maar één keer moet je sterven. Hè? En als je hebt deze grondslag meent dat je bekeerd bent, dan ben je van de duivel bekeerd. Ik zeg, dan kan ik voor God verantwoorden. Je bedrieg je voor de eeuwigheid. En als hij dan hoort, dan ben ik zo bewogen, dat mag u wel weten, dat vind ik heel ingrijpend. Maar je gunt natuurlijk het echte, het zuivere, en dat wordt gemist. Het fundament. Alleen hij de vraag stelt, hoe ben je van geestelijk dood levend gemaakt? Gelijk Paulus zegt in Efeze, en u heeft levend gemaakt dat je dood waren, ten is dan de zonde. Ja, dan hoor je wel wat, maar je hoort niks. Dat ze van dood zijn levend gemaakt door het woord en de geest van God. Wordt niet verkondigd. En hoe dat gewerkt wordt in de ziel. Neem aan dat het in uw gemeente niet wordt gevonden. Want u hebt al een kleine eeuw en al langer in doorsnee toch het woord van God recht horen verkondigen. Door diverse sprekers en ieder had zijn eigen gaven, talenten, dat zou waar wezen. Maar de doodstaat is u toch geleerd. En dat was niet leerstellig, zeker, dat komt erbij. Maar het gaat om het leven, hè? Het geestelijke leven. Maar je hoort het ook van gemeenten. Waar altijd rechtzinnige dominees hebben gestaan. Het woord recht hebben gepredikt. Dat er verschuiving optreedt. Een verschuiving. Theoloog gezien naar links. Jij moet het doen. Met Gods hulp. Judas. Die zou dat immers ook nog bestrijden. Want Judas wist heel goed. En dat. Tenminste later. Aan het einde van zijn leven zal hij dat ongetwijfeld ook hebben ondergevonden in zijn leven, dat je wel een tekst gekregen kunt hebben voor het ambt. En ik neem aan, ik heb het voorgelezen, ik sta er buiten, dat er mensen gekozen moeten worden tot ambt in uw midden. God weet Wie niet alleen verkoren is tot het ambt, dat is al een voorrecht, hè? Judas was ook verkoren tot het ambt. Maar Judas was niet verkoren tot het kindschap Gods. Daarom is hij verloren gegaan. Dus we moeten onszelf in deze, ook naar ons als gemeente, maar ook de beide heren, verlos ons en verlos mij van mijzelf. En schenk me de gaven en de genade om in het ambt te mogen dienen. Want dat is een liefdedienst. Heeft er nooit één kind van God verdroten. Ook al kunnen periodes geweest zijn door allerlei omstandigheden. Te beginnen bij jezelf, je onwaardigheid en onbekwaamheid. Daarna een burn-out. Op de hoop, je komt altijd bij je eigen terecht. Onwaardig en onbekwaam. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. En dat moeten we steeds maar weer ondervinden. Want dan zal het door recht zijn. Wat er staat, hè. Uw vrucht wordt het mij gevonden. Maar dat is wel door recht. Dan ben je zelf afgesneden, hè. Heb je zelf niets. Maar dan is het niet alleen op grond van een vers en een tekst. Dat ik het ambt of de bediening aanneemt. Nee. Maar persoonlijke geloofsgemeenschap met Christus te mogen kennen. Vrienden, gemeente, jong en oud, daar gaat om. En dat miste Judas. Het was een schijngelovige. Met schijnbekering. Als school met de Bijbel onder de arm gepaard ging. Ja, zijn voetstap van de Heer Jezus heeft gedrukt. Daar moeten we onszelf ook in deze onderzoeken. Dat geldt in de eerste plaats wanneer wij, hoe moet ik dat zeggen, geroepen zijn in het ambt van prediker. Ook een voorrecht. Zou de gemeente zijn die geroepen worden om prediker te worden? Dat het niet een ambtelijke roeping is, maar ook een kinderlijke roeping. En dan is het heel groot. En dan na zoveel jaren, één uit uw midden op een catechisatielist die het graf in ons dorp tegenkomt. En die vertelt dat hij voor dominee aan het studeren is. En dan zag hoe hij als een jochie van 8 jaar op zaterdagmorgen door zijn moeder aan de hand geleid werd naar de catechisatie. En wat ik toen tegen hem gezegd had, bedoel ik ermee te zeggen, het leven is ook geestelijk en ook in de kerk positief uitgaande, altijd verrassend. Wij kunnen ons wel eens vergissen. En dat doen we altijd maar weer. Maar God vergis zich niet. En dat is dan groot. Hè, dat we daarvoor bieden. Want anders dan kan ik zonder een goddeloze te zijn op de preekstoel staan. Wat zegt u maar nou? Er mag toch geen goddeloze op de preekstoel? Ja, maar er komt er wat bij. Op de preekstoel, er komt alleen een goddeloze die om niet gerechtvaardigd is door het geloof. Zoals Paulus dat verwoord heeft. Dus die is afgesneden van de stam van Adam. En is Christus ingeleid door waar zaligmakend geloof. Als een goddeloze. En dat blijft hij ook in eigen oog. En Judas miste dat. Die kende niet dat hij een goddeloze was. Weet u daarvan? Weet jij daarvan? Weet ik daarvan? Want wat betekent dat voor u, voor mij? Als er mij geleerd wordt vanmorgen, u bent een goddeloze. Kom, onderzoek jezelf eens. Godloos, zonder God. Hem te missen, loos te zijn. Niets van God in mijn leven. Wel met godsdienst, zonder God. Wel met de naam van Christus, zonder Christus. Er zijn zoveel voorbeelden van in de schrift. Judas als discipel. En u weet, het woord discipel betekent letterlijk een leerjongere. Nou, dat was hij. Hij was een leerjongere, maar niet de school van Gods genade. Hij wist wel van de school van de vorming en het onderwijs, zeker. Had de Bijbelkennis. Maar niet op de school van Gods genade. Niet wederom geboren. Geen nieuw hartje van God gekregen. Ik kan mezelf geen nieuw hartje geven. Ik kan het u niet geven. Ik kan mijn kinderen niet geven. U ook niet. Dat is God dan een gave God. En de Heer was recht dat hij dat Judas niet heeft geschonken. God is recht als hij dat u, jou en mij niet schenkt. God is recht in al zijn weg en werk. De Heer is vrij om genade te schenken aan wie hij wil. Te onthouden aan wie hij wil. Dit wordt nou opgemerkt. Niet om de prediking van de belofte te kleineren. Juist niet. Maar elkaar te onderwijzen. Wat er allemaal niet zijn kan. Zonder God en buiten God in Christus te leren kennen in het leven. We lezen immers wel van Judas. Toen de duivel in hem gevaren was. Voor die tijd leefde dat niet. Toen werd hij gedreven door gierigheid. En de Joden door nijdigheid. En die hebben elkaar de hand gegeven. Kijk uit, gemeente, dat dat niet gebeurt. Dat de gierigheid en de nijdigheid elkaar de hand geven. Dat is heel donker en duister. Voor je eigen persoonlijk leven. Want die twee hebben een verdrag gesloten. Een verdrag van de hel. Ja, zegt hij, hoe is Judas daar naartoe gekomen? We hebben samen gezongen. Psalm 41. We gaan dadelijk nog een psalm zingen op hem. Betrekking hebbende. Zegt u maar. Dan treed ik terug. En laat alleen het woord van God spreken. Want ik begrijp God niet. En ik mag de Heere ook niet ter verantwoording roepen. Dat zou goddeloos zijn. Want hij is een almachtig God. Die doet wat hij wil. En als je daar nou liefde toe kent in je hart. O vrienden, is alles goed. Wat God doet. Want Judas, ja, hij was een reisgenoot. Hij was een bondgenoot. Heeft niet alleen zelf wonderen verricht. Heeft al de wonderen gezien die de Heer Jezus gedaan heeft. Maar de geldduivel was in hem gevaren. Zonder dat hij het in de gaten had, wellicht. En er kwam ook op een baan dat hij een standje van de Heer Jezus had gekregen. Je moet de evangelie maar nalezen, dan kom je het een en ander tegen. En toen de Heer Jezus berispt, en dat neemt hij niet, zet de kwaad bloed. Hij neemt wraak. Erg, hè? Wraak nemen als je een standje krijgt, hij gewaarschuwd wordt. Dat kan ook in een kerk zijn. Hij zegt, nou, ik neem wraak op die dominee, ik kom vanmiddag niet meer in de kerk. Hij mij vanmorgen getekend dat ik een goddeloze ben. En dat Judas ook in mijn hart leeft. Ik kan wraak nemen. Bid God dat wie daarvoor bewaard mag blijven. En waarom? In je eigen belang, vrienden. Want het gaat immers om een eeuwigheid. Als we daarom ook nu Judas gaan overdenken. Als verrader, stel ik voor dat we samen eerst daarover gaan zingen. En misschien dat uw eigen beeld tegenkomt geestelijk. Dat kan geen kwaad hoor. Psalm 109 vers 10. Hij heeft een vloek op zich genomen. Psalm 109 vers 10. Thank you. handje zilverlingen heeft Judas Jezus verkocht en verraden. Aan de kerkenraad te Jeruzalem. Wat wilt gij mij geven? U kent de uitleg. Vat alleen maar samen met een enkele opmerking. 30 zilveren penningen. En u weet dat was de prijs van een slaaf. Of van een zwijn. Aangrijpend. En Judas neemt het geld in zijn hand en gaat heen. En heeft hij de plaats verraden aan hen van Gethsemane, waar de Heer Jezus was met zijn discipelen. Want dan lezen we immers dat hij uitging. Met een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonderde de ouderlingen van het volk. Daaruit zou blijken dat de ouderlingen er buiten bleven staan en ondertussen anderen hebben opgestookt om met stokken de Heer Jezus gevangen te nemen, met het doel om hem te doden. Heel aangrijpend. Daarom zei ik al net, dat moment, als dat gebeurt, dat Judas dan zegt, Rabbi, en kuste hem, aangrijpend. Daar is over nadenkt. Hoe ver het kan gaan in het geestelijke leven, vrienden. Heb ik de kus der verzoening van Christus ontvangen aan mijn ziel? Judas niet. En u en ik wel? Die kus der verzoening op wiens lippen genade is uitgestort. En het geeft aan een verrader. Er stond tegen het licht van Gods lieve geest. Ieder onbekeerd mens, ieder onbekeerde jongen en meisje verraadt de heiland. Fijn dat je in de kerk bent. Een voorrecht als je naar trouwte catechisaties mag gaan. Dat je ook thuis nog meeluistert naar de bijbellezing aan tafel. Dat je ook nog je knieën buigt. En dat je ook nog bidt. Maar hoe vul je de vrije tijd in? De bars, de disco, de keten. Het is onvoorstelbaar. Een grote kerkelijke aanhang. Die plaatsen heeft van jongeren. En die er niet komen. Zelfs in de kerk. Zitten ze op hun smartphone. Naar voetbalwedstrijden te kijken, andere sportevenementen. Waar niemand ziet. Dat komt voor 100% zeker te weten. O die Judas, verschrikkelijk. Om dat te doen. En dan die ouders. Die verslaafd zijn. Aan hun internet. De ouderen weten nog hoe wij vroeger van de kerkraad de opdracht kregen als mensen kwamen waar een baby geboren was. Dat we daar toch wel behoorlijke vragen bij moesten stellen als ze bijvoorbeeld een tv in huis hadden. Dan mochten ze soms niet eens dopen. Of schoon persoonlijk nog nooit iemand de doop hebben geweigerd. Ook niet als kerkraad waar wij betrokken waren. De beslissing om niet te dopen is wel genomen, ligt bij de ouders. Want anders zouden wij de doopteken, een zegel van het verbond, aan een kind hebben onthouden. Maar als je dat ziet en je hoort hoe er omgegaan wordt met die grote tv in het klein, de zwaarste dominees hebben nog een smartphone in hun binnenzak. En ze kunnen maar aanschuiven. Ik zeg niet dat ze het doen. Maar één ding is zeker. Was het verschil tussen een groot tv-beeld en een smartphone, een klein beeld. Allebei hetzelfde. Je kunt allebei tegelijk het Jos, of weet je dat, journaal zien. En andere dingen die ongeoorloofd zijn. Verslaafd, hè. Zelfs zo verslaafd, dat ik moest gisteren naar iemand toe en die belde ik op. Ik zei, is het goed dat ik even kom? Nee, nu niet. U moet over een uur komen. Ik zit naar, autoraces of zo. Dan kon de naam van Verstappen of en noem een helemaal verslonden beeld. Ja, die dominee moest wel komen, er waren problemen, maar nou even niet. Dat moesten ze eerst zien. Verschrikkelijk, hè. Net nog de tijd van mijn leven. En dan die ouderen. Hoorde je Judas? Verslaafd aan porno op uw, misschien wel iPad. Misschien op internet. Misschien de avond en de nachten. Bekende bejaarden. Die zelfs verslavingsontkuringen mee bezig zijn. Huwelijken gaande mee stuk. Staan op spanning. En het gaat maar door. En terwijl we toch in de kerk zitten. Erg, hè? Dankbaar dat je er bent, hoor. Dit is de plaats waar Gods geest je vermoorde ogen kan openen. En dat je ziet, oh, God ziet mij. Hij ziet dat ik al dat boos, dat verkeerde, dat zedeloze, dat goddeloze, dat ik dat ziet, stiekem. En dat de schrik slaat in je ziel. Ik heb hem verraden. In mijn leven, tot hier en toe, ik ben hem onbekeerd. Doe ik alle dagen. Als dat waar mag zijn, is dat een zegen op de prediking. Dat u daarover in de schuld voor God terechtkomt. En weet je wat de vrucht daarvan zal zijn? Een bekend spreekwoord is: iemand die bang is om te stelen, die steelt niet. Een opmerking geef ik nog mee aangaande het berouw van Judas. Dat was niet oprecht. Die heeft ook gezegd, toen hij het geld teruggegooid had in de tempel. Waarom dat geld? Ja, dat brandde in zijn handen. He. Dat brandde. Weg ermee. Verraden geld. Dan ging hij mee de hel in. Hij gooide het weg. Maar ja. Hij kon niet platvloerig voor God in de schuld. Hij gaat heen. Terwijl hij zegt, ik heb verraden onschuldig bloed. Ik heb gezondigd. Zeg nog niet zo snel. Ja, maar er staat van jullie niet. Ik heb tegen God gezondigd. Dat staat er van David wel. Ik ben het roer met u eens, hoor. Maar één ding is zeven. Dat zegt hij toch maar, hè. Ik heb gezondigd. En allemaal dames naar huis gaan. Alleen is alleen maar met die woorden. Ik heb gezondigd. En dat het worden mag, ik heb tegen God gezondigd. Want dat brengt me een verbroken hart en verslagen geest in de verootmoediging. Om te schreeuwen, ga na, o God, ga na. Hoor hoe een boeteling pleit. Zo heeft hij gezien de oorzaak van zijn droefheid. Was dat Heer Jezus veroordeeld was geworden. Onschuldig. Nooit enig kwaad gedaan. En nu, door zijn medebedrijf, ter dood veroordeeld. Dat slaat zijn hart. En de berouw is schijn, niet echt, want dan was hij op zijn knieën aan zijn voeten terechtgekomen. Nu gaat hij heen. En u weet wat Judas heeft gedaan. Ik lees alleen maar wat hier staat. En heengaande verworden zichzelf. Er zijn mensen die geliefden kennen die zelfmoord hebben gepleegd. En daarna littekens van omdragen in hun ziel. Daarom ga ik op de zelfmoord van Judas verder niet in. Want als je dat hebt meegemaakt, dan breng je dat tot voorzichtigheid. Om niet onnodig mensen zeer te doen. We weten allen hoe erg het is. Als je die daad verricht. Ja, zegt u, ik heb daar, ik loop de tekst zo mee, ik heb er vannacht aan gedacht. O, 113 bellen. Professionele hulpverlening inschakelen. Als u de gedachte hebt, maak een eind aan mijn leven. Ik krijg geen kwaad als u ook iemand van het ambt bij u roept, maar u moet naar de professionele hulpverlening. Als u een ernstige vorm heeft aangenomen. Bovenal om te bidden. Maar het kan wezen dat u niet eens meer bidt. Dat alles zo donker en zo duister is. Dat alleen de duivel zijn spel met u speelt. Toch komt u op uw knietjes. En bid God, Heer, houd gij mij vast. En dat er de bede maar mag zijn. Heere, leid mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. Want u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. Amen. Gaan we samen zingen op Psalm 139, vers 14, door grond en ken mijn hart. O Heer, op Psalm 139, vers 14. in vrede met u dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.